Hallo beste luisteraars, deze podcast is gemaakt in opdracht van Prisma als onderdeel van Dr. Silo voor huisartsen. Zij hebben als motto Move Knowledge, Not Patients.
Welkom bij huisartspodcast.nl, de educatieve podcast voor huisartsen door huisartsen. Welkom bij deze podcast over long-covid, een actueel ziektebeeld dat nog altijd meer dan 450.000 patiënten in zijn greep houdt. Mijn naam is Eveline Reuzer, huisarts en moderator bij het Prisma-netwerk. Een landelijk netwerk binnen de Dr.Lib Silo-app, waar huisartsen de grote kennisbank met meer dan 20.000 casussen kunnen raadplegen en eenvoudig hun casus kunnen voorleggen aan enthousiaste specialisten. Eerder brachten wij in samenwerking met Huisartspodcast al 3 podcasts uit. Over ijzergebrek, obesitas en leverproblemen. In deze podcast krijg je een overzicht van beschikbare informatie over long-covid. Op Prisma komen regelmatig casussen langs waarbij huisartsen niet goed weten wat ze voor hun long-covid-patiënten kunnen doen, terwijl er veel is wat je als huisarts wel kan betekenen. Edith Kok, longarts bij onder andere Prisma en werkzaam bij C-Support, wordt geïnterviewd door huisarts Femke Veldman. Ik wens jullie veel luisterplezier en voor daarna tot ziens op Prisma.
Goeiedag beste luisteraars, leuk dat jullie luisteren. We gaan het vandaag hebben over post-covid en dan is dit een podcast voor huisartsen en alle zorgverleners die daar omheen zitten. Ik ben Femke Veldman, huisarts en ik zit aan tafel met Edith Kok. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Edith, jij bent longarts en je bent ook kaderarts palliatieve zorg. Ik dacht dat het alleen een opleiding was voor huisartsen, maar die heb jij ook gedaan.
Ja,
heel goed.
Klopt.
En je bent adviserend longarts bij C-Support sinds 3,5 jaar.
Yes.
Dus in die hoedanigheid heb jij heel veel met de post-covid te maken. En zit jij helemaal in de recentste literatuur, wetenschappelijke onderbouwingen van de problemen die je ziet. En we gaan in deze podcast gaan we het helemaal hebben over alle dingen rondom post-covid. De naamgeving, alleen al de verschillende vragen die bij Prisma terechtkwamen. Want het is een Prisma-podcast daarover. De onbekendheid met PEM, POTS, dysautonomie. Welke medicatie kan een rol spelen? Als je twijfelt over de diagnose long-covid. Hoe kan je dat dan toch stellen? Wat kan je daarbij helpen? Wanneer en hoe te verwijzen? Of als iemand echt laag belastbaar is, wat kan je dan doen? Heel veel ingewikkelde vragen. En daar gaan we doorheen lopen. Van begin tot eind over post-covid. Het is een ingewikkeld onderwerp waarbij het goed is om dat echt even goed te doorgronden. We hebben het in twee delen opgesplitst. In deel 1 gaan we het hebben over wat is het nou? Wat zijn de symptomen? Hoe komt het? Wat is er bekend over de pathofysiologie? En deel 2 gaan we het hebben over wat kan je eraan doen als patiënt? En wat kan je dus aan doen als huisarts om misschien voor te schrijven, als wie in te schakelen. En dat hoor je in deel 2. De wetenschap, je zit er voor die functie die je hebt bij het C-Support, zit je daar helemaal in. En dat dachten we, misschien is dat goed om daarmee te beginnen. Beschrijf eens welke recentste onderzoeken je de kennis nu op baseert.
Ja, er zijn afgelopen jaren echt een aantal grote reviews verschenen in grote bladen, zoals of wetenschappelijke tijdschriften moet ik zeggen, zoals Nature, Lancet, British Medical Journal. En als eerste kwam eigenlijk in mei 2022 een artikel uit van Chautka en Ibasaki, Unexplained PAIS, P-A-I-S. Dus dat zijn eigenlijk de post-acute infectieuze syndromen, waar post-covid of long-covid natuurlijk een vorm van is. Die begonnen al eigenlijk een beetje over de achtergrond en met name de pathofysiologische mechanismen op een rij te zetten. En daarop voortbordurend is er in Nature in januari 2023 een groot review verschenen. En ook weer een nieuwe of een laatste versie in augustus van dit jaar. Vanuit die reviews weten we ondertussen dat er verschillende pathofysiologische mechanismen spelen. Waarbij die mechanismen waarschijnlijk samen voorkomen bij verschillende patiënten en elkaar beïnvloeden. Waardoor je dus de verschillende fenotypes patiënten krijgt. De een heeft hele andere symptomen die op de voorgrond staan dan de ander. En er zijn dus een aantal vastgestelde pathofysiologische mechanismen. Wat te ver voert om er heel erg op in te gaan. Maar het is wel interessant om te weten wat. Want omdat dat de biomedische basis is eigenlijk van het ziektebeeld. En dat is dat er aanwezigheid van virusdeeltjes is aangetoond. Daarnaast is er een verstoord microbioom in de darm gezien. Wat natuurlijk zijn weerslag heeft of zijn invloed heeft op het immuunsysteem. Er ontstaat auto-immuniteit. Er zijn problemen in de microcirculatie en het endotheel. En er zijn afwijkingen zichtbaar of afwijkingen meetbaar in de neurologische signaalverwerking vanuit de hersenstam. Dus al met al een scala aan biomedische basis voor dit complexe ziektebeeld.
Ja, wat dus ook weer in die review te vinden is. En die staan bij de show notes.
Ja. En in de Lancet heeft dit jaar in de zomer een clinical update gestaan. Met een soort samenwerkingsverband tussen UK-onderzoekers en uit de Verenigde Staten. Ja, daarnaast zijn er natuurlijk allerlei kleinere onderzoeken verschenen de afgelopen jaren. Als ook dat er achtergrondliteratuur was al over ME-CVS. Waar natuurlijk een deel van de post-COVID-patiënten aan de criteria voldoet. Hè, dus wat wel overlap heeft. En als ik dan vind ik ook wel mooi om te noemen dat er in eigen land ook natuurlijk onderzoek wordt gedaan. In Amsterdam bijvoorbeeld heeft Brent Appelman met zijn groep gepubliceerd in Nature in januari van dit jaar. Die hebben aangetoond eigenlijk dat spierafwijkingen, dus bij biopten genomen voor en na inspanning, dat de spierafwijkingen die ze ook voor inspanning zagen, dat die verslechteren eigenlijk als mensen met long covid, als je die laat inspannen. Dus als eigenlijk bewijs voor het bestaan van post-exertionele malaise, waar we straks nog even op terugkomen wat dat precies is. En wat er dus in die biopte gezien werd, was dat er bij de mensen met long-covid necrose zichtbaar was, die toenam onder inspanning. En daarnaast ook waren er aanwijzingen voor mitochondriële dysfunctie. Wat natuurlijk heel interessant is, want dat maakt dat het dus heel erg op cel, weefsel, spierniveau zichtbaar is wat er gebeurt als je mensen laat inspannen. Wat ook wel interessant is om te vermelden is dat in 2022 er een VECOSCO-onderzoek is geweest vanuit de samenwerkingsverband tussen Amsterdam en Utrecht. Die zich richtte op de neurocognitieve klachten en die in juni van dat jaar, 2022, al vroegtijdig hun eerste onderzoeksresultaten hebben gedeeld. Omdat ze vonden dat er op specifieke PET-scans in combinatie met functionele MRI er heel duidelijke afwijkingen zichtbaar waren bij de long-covid-patiënten. Dus aantonen van neuroinflammatie in vergelijking met gezonde proefpersonen. Uiteindelijk is dat onderzoek niet significant geweest, maar dat heeft natuurlijk wel de aandacht gevestigd om daar verder onderzoek naar te doen. En in navolging daarvan heeft net in het oktober het tijdschrift Brain heeft een groep uit Oxford gepubliceerd dat ze hebben gezien dat mensen met acute COVID die opgenomen waren geweest en die langdurige klachten ontwikkelden, dat die na een aantal maanden op een 7 Tesla MRI, dus ook een specifieke MRI, dat daar specifiek in de hersenstam heel duidelijke inflammatie zichtbaar is. En dat past natuurlijk heel goed bij de klinische symptomen van die dysautonomie die je in vele vormen zeg maar, bij mensen ziet. Nou, dat is al een hele opzomming, maar ik wil ook nog wel even noemen dat de sportartsen, de beroepsvereniging voor sportartsen, die ook zich heel erg heeft ingezet. Een aantal sportartsen zijn daar vooruitgelopen binnen hun groep om in november 2022 al met een aanvullend advies te komen over herstel na COVID. En die hebben heel specifiek zijn die ook ingegaan op wat er op dat moment al bekend was over post-exertionele malaise en hoe dat te hanteren. En dysautonomie, waaronder ook POTS, waar we straks nog even op terugkomen. Ja. Dus dat is wel een heel mooi. Dat heeft wel in Nederland zeg maar bijgedragen. Hoewel dat natuurlijk dan buiten die beroepsgroep ook niet altijd even goed bekend is dat dat natuurlijk dat advies er is. En verder zijn er internationaal mensen die een beetje voorop lopen. Er is bijvoorbeeld in Duitsland in de universiteitskliniek in Berlijn is een Carmen Scheibenbogen, professor Carmen Scheibenbogen, die houdt zich al jaren bezig met ME-CVS en nu ook met long-covid. Dus die loopt daar heel erg op vooruit op de zaken. En in Italië is een kinderarts die in Rome in een universiteitskliniek vooral dus zich richt op kinderen met long-covid en daar echt de voorloper is van ook eventueel off-label medicatiegebruik bij kinderen. Wat natuurlijk heel
lastig is.
Lastig, ja. Discutabel of in ieder geval wat trickier is nog dan bij volwassenen.
Ja. Ja, een hele rij aan onderzoeken. We zullen deze ook bij de show notes zetten, dat mensen daarin dingen kunnen nazoeken. Ik hoor je heel veel over de pathofysiologische mechanismen en dingen zien op scans en zo. Is er nou ook wel is er ook onderzoek over behandeling?
Je bedoelt interventiestudies?
Ja.
Ja, ja. Ja, die zijn heel veel lopende. En eigenlijk nog heel weinig concreet afgeronde studies waar, nou ja, er overduidelijke evidence is om in grote RCT's aan te tonen dat bij specifieke long-covid-patiënten, zeg maar, bepaalde behandelingen werken. Dat komt ook omdat het is natuurlijk een verzameling van mensen met een variatie aan klachten en ook wel een variatie aan onderliggende pathofysiologie. Dus verschillende fenotypes, om zo maar te zeggen. Dus dat maakt onderzoek naar exacte, ja, wat helpt bij wie, zullen we zeggen, lastig.
Moeilijk. Ja. Nou ja, daar hopen we de komende jaren natuurlijk veel meer van te horen. Maar nu is de kennis in deze podcast is gebaseerd op de wetenschap die er nu is.
Ja.
En dat is dus anno november 2024.
Yes.
Oké, na deze lange inleiding gaan we naar de inhoud van post-COVID. Wat is het eigenlijk?
Ja, nou, de WHO heeft daar een mooie definitie voor opgesteld in december 2022. Die hebben gesteld dat het betreft het aanhouden of ontwikkelen van klachten 3 maanden na de acute COVID-infectie, die in ieder geval minstens 2 maanden aanhouden en die niet door iets anders veroorzaakt worden. Dus het kan ook dat na een initieel partieel herstel. Dus er zijn ook mensen die niet meteen ziek, ernstig ziek blijven, maar die in eerste instantie even wel wat opknappen, dan toch weer aan het werk gaan en daarna instorten, zullen we maar zeggen, met een mooi medisch woord.
Ja, heel prachtig medisch woord. Ja, dus dat is de definitie. Waarbij er ook verschillende namen voor gebruikt worden. Post-COVID, long-COVID, dat is hetzelfde.
Ja. Post-COVID-syndroom, PASC.
Ja. En hoe vaak komt het voor?
De cijfers eigenlijk in Nederland zijn min of meer een schatting of een extrapolatie van de cijfers in Engeland. In Nederland houden we dat eigenlijk, of hebben we dat ook heel slecht bijgehouden. En nu natuurlijk met niet meer testen, is het helemaal onduidelijk.
Ja.
Maar ingeschat in ieder geval is dat er ongeveer 450.000 mensen in Nederland een vorm van long-covid hebben. Dat varieert natuurlijk in ernst. Maar waarvan 90.000 ernstig, en dat bedoel ik toch met ook grote impact op dagelijks leven. En globaal gezien kun je zeggen dat 1 op 8 mensen klachten houdt.
1 op 8 mensen die COVID heeft gekregen, dat die klachten houdt.
Ja. Zo. En hieronder vallen ook kinderen. Dat is ook nog een beetje een groep die we natuurlijk niet zo zien. Of veel minder zien.
Ja, het zijn forse aantallen. En wat zijn nou risicofactoren?
Ja, we weten dat bijvoorbeeld dat het zeker vaker bij vrouwen voorkomt. Dat het vaker voorkomt bij mensen die al auto-immuunaandoeningen hebben of bindweefselaandoeningen of reuma bijvoorbeeld. Ook mensen die een eerder doorgemaakte Epstein-Barr-infectie of een Q-koortsinfectie hebben doorgemaakt, hebben meer risico. Chronische urticaria of een atopische constitutie is ook iets wat waarbij mensen vaker long-covid krijgen. Diabetes type 2 en ADHD, wat ook wel past denk ik in de toch al moeilijkere prikkelverwerking.
Ja, je zou het kunnen verwachten. Ja. Ik had er nooit aan gedacht eigenlijk. En de ernst van de COVID, in de acute COVID, kan je daar nog iets over zeggen? Of dat gerelateerd is aan het krijgen van post-COVID?
Dat is een ingewikkelde, wel interessante. Ja, je ziet wel dat zeg maar naarmate natuurlijk mensen een ernstige ziekenhuisopname en zeker met beademing en IC-opname achter de rug hebben, dat er zeker natuurlijk aanhoudende klachten zijn. Maar dat zijn dan een beetje vergelijkbare restklachten als die na een andere ziekenhuisopname met IC-opname.
Dat is PICS,
en beademing,
dan eigenlijk.
Onder andere, post-IC. Ja. Aan de andere kant komt de naweeën, zeg maar, die wij long-covid noemen en die de typische symptomatologie heeft waar we het nu eigenlijk over hebben, is eerder bij gerelateerd aan milde infecties. Dus niet ziekenhuisopname of korte ziekenhuisopname.
Ja.
Daar zien we dit meer bij.
Ja, wat kunnen zoal de klachten zijn?
Ja.
Want we moeten het misschien een beetje onderverdelen. We gaan het over dysautonomie hebben. We gaan het over PEM hebben, over POTS. Nou, dat zijn al lekker veel afkortingen. Als we dan zo meteen over de dysautonomieproblemen hebben. Kan je dan ook, ook de klachten buiten die dysautonomie vertellen? Omdat dit belangrijk is om als huisarts van bewust te zijn in hun anamnese. Wat overigens bij al die casuïstiek die op Prisma verscheen, werd er dus niks over die autonome dysfunctie gezegd. Dus dat was opvallend.
Nee, het is ook niet iets wat heel, denk ik... Hoe moet ik het zeggen? Wat heel erg in het gezichtsveld van de huisarts zit.
Nee, nou, dus breng het eens in het gezichtsveld en begin. Includeer even alle klachten die post-COVID natuurlijk kan geven.
Ja, het is een scala of een veelvoud aan klachten, want het is echt een multisysteem aandoening. Hè, dus van top tot teen. En alle orgaansystemen kunnen klachten geven. Mm-hmm. Dat maakt het tegelijk ook natuurlijk lastig en breed. Maar eigenlijk de dingen die het meest op de voorgrond staan... of waar mensen het meest hinder van hebben... zijn denk ik de extreme vermoeidheid. De neurocognitieve klachten, dus de brain fog. Dus dat wil zeggen dat mensen concentratieproblemen hebben... focus, woordvindingsstoornissen. Veel overprikkeld raken, dus overgevoelig voor licht en geluid. Wat natuurlijk sociaal heel onhandig is. Kortademigheidsklachten, een scala aan pijnklachten kunnen mensen hebben. Slaapproblemen. En bij die benauwdheidsklachten zie je heel vaak een dysfunctioneel adempatroon als onderdeel daarvan. En daarnaast heb je typische fenomenen die heel herkenbaar zijn als je ze kent. Ja, dus daar bedoel ik mee, er zijn een aantal klachten of symptomen die je terug kunt leiden tot autonome dysfunctie. Waaronder POTS, daar zal ik zo nog wat meer over vertellen. En bijvoorbeeld post-exertionele malaise, wat ook een hele typische is. Wat patiënten zelf natuurlijk ondertussen vaak wel kennen qua term. Maar als je dat herkent, dan is dat ook iets waar je gericht iets mee kunt, zeg maar.
Ja, want dit is typisch voor een post-COVID dat dit kan voorkomen, hè?
Ja, maar en niet alleen typisch voor post-COVID, maar ook voor eigenlijk alle post-infectieuze aandoeningen.
Ja.
En zo zijn er meer. En ME-CVS is daar natuurlijk een...
Een oude bekende.
Ja, een oude bekende. En een deel van de post-COVID-patiënten voldoen aan de criteria voor ME-CVS. Wat natuurlijk ook, waarbij we weten dat dat ook soms post-infectieus kan ontstaan.
Ja. Oké, dan gaan we zo meteen naar de autonome dysfunctie. Maar nog even over deze lange lijst van heel vervelende, beperkende factoren. Zijn er nog dingen in deze symptomen die ook niet bij huisartsen bekend zijn?
Wat ik misschien ook nog wel even kan aanstippen... is dat er toch ook wel vaak bronchiale hyperreactiviteit speelt... als onderdeel van de kortademigheid. En dat is iets waar je wat je moet weten wat kan ontstaan... omdat je daar ook specifiek naar kan vragen... en dan daar ook specifiek natuurlijk een behandeling op kan richten. En de maag-darmklachten of de gastrointestinale klachten... die veel lijken ook op prikkelbare darmsyndroom.
Ja, oké. Dan gaan we naar de autonome dysfunctie. Hoe werkt het eigenlijk? Hoe zit dat bij post-COVID? Waarom is dat zo?
Nou, we hebben het er net al even over gehad in het stuk over wetenschappelijke achtergronden. Dus dat er toch een inflammatie of neuroinflammatie blijkt te zijn als mogelijk onderliggend mechanisme daarvoor. Maar dat betreft eigenlijk alle processen die natuurlijk in het lichaam autonoom of zelfstandig in balans worden gehouden.
Ja.
Dus een soort van de thermostaat leg ik aan patiënten altijd uit. Dus dat als je op je kop staat, dat je dan niet onwel wordt... en dat je gewoon ook weer rechtop kan zonder dat je... zodat je bloeddruk en je hartslag en alles daarop aan wordt gepast. Hetzelfde geldt voor als je gaat inspannen. Hetzelfde geldt voor als je in andere ruimtes gaat met andere temperaturen. Dat je dat alles voor je lichaam zorgt dat de juiste temperatuur... blijft. Ja, en aanvullend ook bijvoorbeeld dat je ademhaling en je ademhalingspatroon zich ook aanpast aan de omstandigheden, aan spreken, aan inspanning, et cetera. Maar daarnaast speelt het aansturen van het middenrif daarin, want het middenrif is natuurlijk je grootste ademhalingsspier, speelt daar ook een rol in. Dus minder krachtig middenrif maakt ook dat mensen ook makkelijker kortademig zijn. En dat uit zich vaak, of dan kunnen mensen klachten hebben... dat ze typisch hartstikke benauwd worden als ze bukken. Hè? Of als ze liggen. Of als ze bukken om hun sokken bijvoorbeeld aan te trekken.
Ja, het extreme. Dit zijn echt hele bijzondere en nare symptomen.
Heel vervelend.
Ja.
Dus die kortademigheid die mensen ervaren... die is vaak ook multifactorieel. Wat ook weer,
ingewikkeld maakt.
Ingewikkeld maakt. Lastig ook om te behandelen. Want dat, ja, het autonoom zenuwstelsel zegt het al, het is vrij autonoom. Dus het is niet een dysfunctioneel ademen door angst of paniek. Hè, zodat je de angst of paniek of het ademhaling traint. Maar het is een heel hardnekkig iets. Eigenlijk dus het pathofysiologisch mechanisme. Wat dus zich lastig laat resetten, zullen we maar zeggen.
Ja. Ja, heel veel lastige dingen. En daar gaan we het in de volgende podcast over hebben. Hoe we daar dan mee omgaan, wat we daaraan kunnen doen. Ik kan me hierbij ook voorstellen dat de darm dus ook een probleem oplevert met die PDS-versie wat je net zei. Ja,
klopt.
En slapen?
Ja, maar slaap wordt natuurlijk ook... Er zijn heel veel mensen die slecht slapen bij long-covid. Dus ze zijn al extreem moe. Maar er zijn ook heel veel slaapproblemen. Dus slapen niet goed in of slapen niet goed door. Ja, en in slaap wordt natuurlijk ook heel veel autonoom geregeld.
Ja.
Remslaap, diepe slaap, wordt allemaal autonoom gestuurd.
Ja, ingewikkeld hoor. Heb je nog meer dingen, onderwerpen waar het autonome zenuwstelsel op werkt?
Ja, wat ik nog niet heb genoemd is natuurlijk het hart. Je merkt dat vaak mensen een discrepant hoge hartslag hebben. Mm-hmm. Snel oplopend bij minimale inspanning. En in het uiterste van het spectrum heb je soms een fenomeen wat POTS heet. Het posturaal orthostatisch tachycardie-syndroom.
Ja. Ja, dat is een van die ingewikkelde afkortingen, ingewikkelde patronen die je kan hebben bij post-COVID. POTS.
Ja.
Leg dat eens uit.
POTS staat voor posturaal orthostatisch tachycardie-syndroom. En eigenlijk moet je het zo zien, we kennen natuurlijk allemaal de orthostatische hypotensie. Waarbij de lichaamsbloeddruk daalt en daardoor dat mensen onwel worden. Hè? Ook de cerebrale perfusie afneemt. In dit geval lijkt het hier wel een beetje op. Dus dat mensen af van liggen naar staan. Dat de compensatiemechanisme om de breindoorbloeding goed te houden eigenlijk niet voldoet. En als reactie daarop meet je dus een tachycardie.
Ja.
Waarbij de bloeddruk dus de lichaamsbloeddruk gelijk blijft.
Ja, dus je ziet niks behalve dat die hartslag omhoog gaat.
Ja.
Maar het autonome systeem wat dus kapot is, dat houdt de bloeddruk in de hersenen niet
voldoende op peil. Ja. Precies, precies. Ja. Zo moet je het zien.
Ja. Ja, lijkt me logisch dat het van belang is om als huisarts te weten. Waarom vind je dat zelf belangrijk?
Nou, ik denk dat het belangrijk is om te herkennen, omdat het soms natuurlijk kan lijken op angst of paniek. He, dus oplopen van hartslag met allerlei klachten daarbij gepaard. Wat op zich logisch is als dat, om dat als dusdanig te herkennen als angst of paniek. Omdat dat natuurlijk ook veel voorkomt. En omdat natuurlijk in de situatie waar mensen zitten, dat ze secundair natuurlijk best angstig kunnen zijn over de onzekerheid, et cetera. Ja. Maar het is een ander fenomeen.
Ja.
En er zijn andere behandelopties.
Hm. Ja, komen we zo inderdaad op. Dan PEM, leg dat eens uit.
Ja, PEM is een afkorting voor post-exertionele malaise. En dat betekent eigenlijk dat mensen door belasting, en dat is zowel fysieke als cognitieve als mentale belasting, opvlamming van klachten krijgen. En meestal met enig delay daarna. Dus dat wil zeggen dat als je op een bepaalde dag te veel doet, en dus in de breedste zin van het woord, of te veel UWV-papier moet invullen bij wijze van...
Ja.
Dat mensen dan pas 's avonds of de dagen daarna daar last van hebben.
En wat is die last?
Ja, dat is ook heel breed. Dat is bij iedereen anders. Maar vaak is het zo dat mensen de veel voorkomende symptomen die ze al hebben, dat die in alle hevigheid oplopen. Ja. Dus de extreme vermoeidheid, de neurocognitieve klachten. Mensen moeten soms echt 3 dagen in een donkere kamer bijkomen. En het feit dat dat met enig delay ontstaat, maakt dat het natuurlijk ook vaak niet zichtbaar is voor de omgeving of voor de zorgverleners. Want mensen kunnen misschien wel op je poli komen zitten, in je spreekkamer kunnen zitten of in de wachtkamer, maar hebben daar daadwerkelijk ontzettend veel last van. Maar dat merken ze pas de dagen daarna. En omdat het met een enig delay ontstaat, is het vaak ook heel moeilijk te doseren of te managen.
Ja.
En te voorkomen.
Ja.
Ja, en waarom het zo belangrijk is voor mensen zelf om het te herkennen, maar dus ook voor de huisarts, denk ik, is omdat we zeker ook vanuit de ervaringen met ME-CVS, waarbij PEM ook een van de typische criteria is, dat we weten dat als mensen te vaak in die overbelastingsmodus komen, dat uiteindelijk in een neerwaartse spiraal kan eindigen. Dus dat ze Dan nog dat hun inspanningsvermogen verder of hun belastbaarheid steeds verder achteruit kan gaan.
Lastig systeem, lastig probleem zeg.
Heel lastig.
Ja.
De keerzijde hiervan is natuurlijk ook dat mensen eigenlijk een vorm van bewegingsangst ontwikkelen, die natuurlijk deels terecht is, maar die ook kan leiden tot te veel inactiviteit, waarbij je dus eigenlijk echt goede begeleiding nodig hebt om in die smalle bandbreedte tussen niks doen en te veel doen. Komt bij sommigen heel nauw. En dat is heel lastig voor een patiënt om dat zelf goed te doseren.
We hebben het nu dus gehad over alle verschillende soorten klachten, waar patiënten wel mee komen, waar ze niet per se mee komen. We hebben nu kennis gemaakt met PEM en met POTS. Wat raad je nou de huisarts aan in de anamnese, bij het lichamelijk onderzoek? Natuurlijk, de standaard doen we, maar wat is nog je extra advies?
Nou, ik denk dat je, of wat ik zelf doe als ik in gesprek ga met de mensen, zeg maar, die ik spreek in mijn werk voor C-Support, is dat ik uitleg wat post-excisionele malaise is en of mensen zich daarin herkennen. En daarnaast vraag ik dat als ze nou in een heel scala aan symptomen moeten aangeven waar hun meest hinderlijke en meest beperkende klacht zit. Hm. Want ik denk dat daar ook je behandelfocus op moet liggen. Hm. He, dus je hebt mensen die vooral heel beperkt worden door hun neurocognitieve klachten. Dan is dat het main focus, zullen we zeggen. En je hebt mensen die bijvoorbeeld waarbij de pijnklachten heel erg op de voorgrond zitten. En die juist in hun mobiliteit ook door die pijnklachten gehinderd worden. Ja. En als je dat beter zou kunnen bestrijden, dat ze dan weer beter zouden kunnen functioneren. En datzelfde geldt ook voor de dyspneu. He, dus ja. De mensen waarbij de dyspneu heel erg op de voorgrond staat, dan zou ik dat verder uitpluizen en bekijken van wat voor aspecten daar behandelbaar van zijn.
Ja, en je zegt specifiek PEM uitleggen. Leg jij POTS ook dan uit hoe dat werkt en herken je daarin?
Ja, nou, ik vraag vooral of mensen ook herkennen dat ze bijvoorbeeld klachten krijgen door verandering van houding. Dat vraag ik altijd. Ja. Of ze merken dat ze moeite hebben met rechtop staan, langer rechtop staan. En dat als je dat op die manier vraagt, dan kom je daar snel genoeg achter.
Ja.
Dat weten mensen heel goed.
Ja, en het onderzoek ernaar doen, het lichamelijk onderzoek, kan je dan nog iets vinden?
Meestal niet, maar soms vind je wel in rust een opvallende tachycardie. He, dus echt soms van boven de 100 bij iemand die gewoon fit, sportief en jong is. Als je natuurlijk op basis van anamnese vermoedt dat iemand POTS zou kunnen hebben, dus echt duidelijke hinderlijke klachten bij rechtop komen, dan zou je dat kunnen objectiveren door een nasaline-test te doen. En dat is eigenlijk een test waarbij je mensen laat liggen en dan rechtop laat komen en in ieder geval 10 minuten lang zowel bloeddruk als hartslag meet en kijkt wat er gebeurt.
Okay.
En sommige mensen zeggen dan al eerder dat ze dat moeten afbreken zelfs, omdat ze onwel worden.
Nasaline, nou, dat is een goede om denk ik ook uit te besteden aan bijvoorbeeld praktijkondersteuner of assistent. Net als met het meten van een nette orthostatische hypotensie. Ja, dat duurt ook vrij lang.
Maar het is niet heel ingewikkeld.
Niet ingewikkeld, maar het duurt wel lang.
Ja, nee, en er wordt namelijk vaak gedacht dat er voor POTS per se een kanteltafeltest gedaan moet worden. En dat is natuurlijk van oudsher de gouden standaard. Maar daar heb je natuurlijk niet je beschikking toe als huisarts.
Deze term die zetten we nog even bij de show notes ook. Die nasaline.
Ja. Ja, en misschien ook een link naar hoe je het kan doen.
Ja, zeker. Oké. Dan, dit is al belangrijk in het stellen van de diagnose, de anamnese en lichamelijk onderzoek. Wat is er verder nog mogelijk in het stellen van een diagnose? En dit is natuurlijk ook wel een pijnpunt wat we tegenkomen. En ook in de vragen terug te zien van Prisma. Hoe weet je het nou zeker of het COVID gerelateerd is? Is het geen depressie of een burn-out?
Ja.
Omdat er gewoon heel veel klachten overlap ook is. Nou ja, met dat in ons achterhoofd. Hoe pak je dit aan?
Dat maakt het ook lastig. Ja, we hebben natuurlijk geen biomarker en ook geen diagnostische test. Hè? En zeker met nu inmiddels dat mensen natuurlijk ook niet meer testen als ze acute griepverschijnselen, zullen we maar zeggen, hebben. Ja, weet je helemaal niet natuurlijk of iets COVID is of niet. Het is eigenlijk natuurlijk een uitsluitingsdiagnose waarbij je natuurlijk goed moet weten of de klachten niet bij iets anders passen. Bepaalde typische symptomen die we net hebben besproken, die herken je als je ze kent. Daarnaast is natuurlijk een soort, ja, een bepaalde tijdslijn. Hè? Dus het is ontstaan na een infectieuze episode. En wat het grote verschil is, denk ik, met depressie, is dat mensen dan vaak ook niet kunnen en niet willen. Hè? En deze mensen zeggen heel duidelijk, nee, ik wil van alles. Mijn brein, hè? Dus ze hebben niet de zin in activiteiten verloren. Alleen ze merken gewoon dat het niet lukt en dat het niet kan.
Ja, ja, goeie. Om dat onderscheid te maken.
Ja. Ja. Maar aanvullend daarop is natuurlijk het ook niet gek dat mensen door de situatie waarin ze zitten somber worden. Hè? Ja. Of zelfs soms depressief.
Ja, angstig. Ja, ja. Zeker. Oké. Maar voor de rest, is er iets te testen nog buiten wat we al hebben besproken?
Eigenlijk niet. Dus de onderzoeken die gedaan worden, aanvullend onderzoek, ja, is vooral gericht natuurlijk om andere dingen uit te sluiten. Schildklier, HB, et cetera.
Verder op de diagnose van post-COVID, dat die diagnose gesteld en bevestigd wordt, kan je daar verder
is
iets mee?
Nee. Nee. Dat maakt het ook lastig. En dat maakt ook natuurlijk dat zeker in verzekeringsland, zullen we maar zeggen, dat er natuurlijk daar dat het daar wringt.
Ja, ja. Ja, dus dit blijft een lastig punt, maar het is wel goed om nog even echt maar een rijtje te zetten, even wat handvatten voor de huisarts in de spreekkamer.
Ja, nou ja, ik denk als je zeg maar het even tot de essentie reduceert, bij post-COVID kun je vaak dat herleiden tot een acuut begin, hè, van de acute infectie, dus er is een bepaald tijdsbeloop. Vaak zijn er ook meer fysieke klachten, een fluctuerend beloop met terugvallen. En er zijn natuurlijk typische andere symptomen, hè, zoals de post-exertionele malaise waar we het over hebben gehad, houdingsgerelateerde klachten, gestoorde temperatuursregulatie hoor je heel veel, reuk- en smaakverandering, pijnklachten, wat natuurlijk echt anders is dan bij een burn-out of een depressie. En als mensen een voorgeschiedenis hebben van psychische problemen, dan zeggen ze vaak dat ze het verschil voelen. Ze zeggen, dit is anders dan wat ik eerder heb gehad.
Ja.
Ja, en dan heb je natuurlijk de dagvariatie die bij een depressie natuurlijk vaak zo is, dat dat juist in de ochtend dat mensen moeilijk kunnen opstarten. En in de loop van de dag eigenlijk opknappen. En bij post-COVID is dat eerder andersom. Hè? Dat als ze natuurlijk moeier worden, dat de klachten erger worden aan het eind van de dag of in de loop van de dag. Ja, dat is denk ik vooral de dingen waar je als huisarts aan kan vasthouden.
Ja. Ja, het heeft anamnesisch wel wat voet in de aarde, want je moet echt even goed doorvragen en dan de fysieke patronen uitvragen of dat nou speelt. Ja. Maar ja, dus met deze details kom je er wel aan.
Ik denk echt een goede, gedegen en toch gedetailleerde anamnese, wat wel natuurlijk tijd kost, is hier heel essentieel.
Ja. Ja. Kan je het op een bepaalde manier nog voorkomen? Ja, het voorkomen van COVID krijgen. Maar is dan een vaccinatie dus aan te bevelen?
Ja, goede vraag. Het is zeker zo dat natuurlijk dat we weten dat als je dat er risico is om of verslechtering van klachten te krijgen na een herinfectie, dan wel bij elke nieuwe COVID-infectie heeft iedereen, ja, lees iedereen, een risico op het ontwikkelen van long-covid. Dus inderdaad, het voorkomen van een nieuwe covid-infectie is een van de dingen om het te voorkomen. Vaccinatie is er één van. Beschermende middelen is natuurlijk twee. Beschermende middelen, dat doet natuurlijk geen hond meer tegenwoordig, want ja, niemand loopt niet meer over straat met mondkapjes.
Ja, je hebt een enkeling.
Ja, nee, dus, maar die worden nu weer vreemd aangekeken, net zoals voor de lockdown. Maar ik snap het wel, want ja, weet je, we hebben geen beschermende maatregelen nergens meer. Dus ja, als je ten alle tijden wil voorkomen dat je een herinfectie krijgt, dan doen mensen dat natuurlijk wel. Want let wel, de supermarkt of waar dan ook is natuurlijk een waar de drukte is een risico. Ten aanzien van vaccinatie is het altijd een ingewikkelde. Want er zijn natuurlijk zeker ook wel mensen die ervaren hebben dat ze met een vaccinatie ook opvlamming van hun long-covid-klachten ervaren. Dan moet je eigenlijk, denk ik, de individuele afweging maken van, goh, wat is in dit geval bij deze persoon het risico op herinfectie? Kun je dat op een andere manier voorkomen? Bijvoorbeeld als iemand echt aan huis gekluisterd is en nauwelijks contacten heeft met andere mensen, is het risico natuurlijk aanzienlijk kleiner als iemand die toch weer partieel aan het werken is of buiten komt. Of dat er veel kinderen in en uit lopen. En natuurlijk de eerdere ervaringen met eerdere vaccinaties, die tellen. Of die zeggen iets over of mensen gevoelig zijn om bijwerking te krijgen van vaccinaties. Aan de andere kant is het wel zo dat het de kans op verslechtering van klachten door een nieuwe infectie vaak erger is en langduriger is dan de tijdelijke verslechtering vaak na vaccinatie. Hm. Maar goed, dat blijft een individuele afweging om even terug te gaan in de tijd met diegene.
Ja, ja.
Die vragen krijgen wij bij C-sport natuurlijk ook heel vaak.
Ja, dat zou eigenlijk mijn volgende vraag zijn, want dit is echt ingewikkelde materie, waar we als huisartsen niet zo heel veel mee geconfronteerd worden. Dus ik kan me ook voorstellen dat je zo'n vraag aan C-sport zelf laat voorleggen.
Zeker.
Door of jezelf of dat de patiënt gewoon hulp zoekt bij jullie en dat gaat bespreken.
Absoluut. Ja. Kan allebei. C-Sport helpt zowel bij vragen van patiënten en naasten, maar ook vragen van zorgverleners zelf.
Ja, ja. Dat is goed om dat sowieso even te benoemen. Hè? Want nu hebben we het over vaccinatievragen, maar geheel COVID, post-COVID vraagstukken.
Ja.
Daar zijn jullie voor om daar de huisarts mee te helpen.
Ja.
Naast de patiënt.
Ja, het is een stichting die door VWS wordt gefinancierd. En die mensen vooral gericht is om nazorg te bieden aan patiënten. Maar daarnaast ook informatie verstrekt, scholing verstrekt. En meedenkt over onderzoek op gebied van long-covid.
Ja. Ja. Oké, nu hebben we post-covid besproken, wat is het, wat zijn het voor symptomen, wat is C-support, wat is PEM, wat is POTS. We gaan nu naar deel 2 van deze podcastserie over post-COVID. En dat is, wat kan je er nou aan doen? Dus we sluiten deze podcast af en we gaan nu naar deel 2 over wat kan je eraan doen.
Bedankt voor het luisteren. Bekijk ook onze website op huisartspodcast.nl. Voor vragen of suggesties kun je mailen naar huisartspodcast@gmail.com. Tot de volgende keer!